Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
Nu in het Rijksmuseum. Frans Hals, de portretschilder van de 17e eeuw. Zijn losse schilderstijl was revolutionair. Vernieuwend, vrolijk en vol lef. Ontdek de streken van Frans Hals, nu in het Rijksmuseum.
Meneer Fortuyn, mag ik u tatoeëren eigenlijk in dit programma?
Nou, tatoeëren niet, tatoeëren wel.
Oh, dat wel.
6 mei, rond 4 uur 's middags. De studio van Radio 3FM. Hilversum.
Hoeveel moet ik gaan dat u wegloopt?
Ik loop nooit weg.
Dus al vindt u me tussen nu en 6 uur een enorme lul, dan blijft u zitten.
Ja, ik heb ook mediaadviseurs, hè. Dat moet ik.
Nou, dan gaan we nu beginnen.
2 uur later. 5 minuten over 6.
Volgens onbevestigde berichten is Pim Fortuyn gestoken.
Wij gaan over naar collega Marjan Molenaar. Marjan, jij hebt meer nieuws over het feit dat Pim Fortuyn neergestoken zou zijn?
Nou, er zijn hier variërende berichten over 6 tot 10 schoten. We mogen de beveiliging.
Marjan, is die nou neergestoken of neergeschoten?
Want nou, er zijn even 6 schoten gehoord. Sommige berichten gaan uit van 10 schoten. En dat is alles wat we op dit moment hier vandaan weten. Ja, de beveiliging zegt van niemand mag er nu meer.
Wachten we eerst af wat de feiten zijn. Want tenslotte brengen wij niets anders dan geruchten. We hebben ook gehoord dat hij neergeschoten is. We weten niet of Fortuyn nog leeft. Dat we natuurlijk allemaal wel hopen. Er zijn nog heel veel vragen te beantwoorden. Wie heeft het gedaan? Dat is natuurlijk een grote vraag. Wie heeft er belang bij om dit te doen? Dat is nog een van de grote vraagtekens die er op dit moment staat.
Gesteld dat de dader wordt gearresteerd en het blijkt een allochtoon te zijn, wat gebeurt er dan? Ja. Wat gebeurt er dan? Dat is de hamvraag.
Precies, en dan moet het weer gezien worden.
Eén seconde.
Goedenavond. Pim Fortuyn is dood.
Op maandag 6 mei 2002, 20 jaar geleden, gebeurde het ondenkbare. Voor het eerst in ruim 300 jaar werd in Nederland een politicus vermoord. Het ging nog wel om de meest spraakmakende politicus van dat moment. Iemand die het ingedutte politieke landschap volledig op zijn kop zette. Een charismatisch politicus. Een totale vreemde in de Nederlandse politiek. Die intens geliefd en hartstochtelijk gehaat werd. Die alle gesprekken beheerste. 9 dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen. En die, volgens een peiling die die ochtend in de Volkskrant werd gepubliceerd, op het punt stond de grootste te worden.
Zo'n vreselijk leuke, charismatische man.
Helemaal kapot.
Schrikkelijk, ik heb het nooit geworden voor. Omdat ik een kind ben verloren, meneer.
De komeetachtige opkomst van Pim Fortuyn was mijn coming of age als politiek verslaggever. Ik was 25 toen Pim Fortuyn vermoord werd. Ik werkte sinds kort op de Haagse redactie van NRC. Het was een chaotische tijd, waarin ik kennis maakte met zaken die nu veel gewoner zijn. Populisme, opstandige kiezers, kritiek op de elite. Maar ook wantrouwen tegen politiek en media en bedreigingen. Op maandag 6 mei 2002 stond ik in de rij van de supermarkt toen een vrouw voor me vertelde dat Pim Fortuyn was neergeschoten. Ik woonde in Rotterdam, dichtbij het huis van Fortuyn. Het statige, iets wat protserige Palazzo di Pietro. En dus stapte ik op de fiets. Op het plein voor het huis verzamelden zich aanhangers van Fortuyn. Tientallen, later honderden. Op het grasveldje vlak voor het huis legden ze bloemen neer, teddyberen en briefjes met teksten als: er is een minister-president vermoord. Of: Nederland, ontwaak! Kreten van verdriet en onmacht. Na een tijdje sloeg de stemming om. Fortuyn-aanhangers keren zich tegen de aanwezige media.
Hij is weg, hè, Pim! Dit moet jullie filmen, dit!
Wat zag ik daar, op dat plein in Rotterdam? Ik zat vol vragen was het een breuklijn in de geschiedenis. Het begin van een nieuw politiek tijdperk. Het zijn vragen die voor mij ook persoonlijk zijn. In 2002 was ik de jongste redacteur van de Haagse redactie. Met te veel adrenaline en te weinig tijd om na te denken. Nu, 20 jaar later, ben ik chef van de redactie. En vraag ik me af, wat heeft Pim Fortuyn teweeg gebracht? En wie is deze man die zo beroemd en zo berucht was, dat zelfs 20 jaar later iedereen weet over wie je het hebt, als je alleen maar zijn voornaam noemt? Ik ben Guus Valk. En dit is Pim. Aflevering 1. Het buitenbeentje.
Ik heb er ook niks mee. Ik zit erin, maar ik heb er niks mee.
Je hebt niks met politiek? Nee,
ik vind het...
Deze man, die niets heeft met politiek, is wethouder in Lansingerland. Het is Simon Fortuyn, de jongere broer van Pim Fortuyn. Om die fatale dag in 2002 te begrijpen, moet je de tijd begrijpen. En daarvoor moeten we terug naar het begin. Naar het Driehuis, waar de kleine Pim opgroeide in een groot katholiek gezin.
Het was een hecht gezin, maar er was ook altijd wel een situatie waarbij het wel heel veel verschillende karakters waren. Want het is niet zo van, nou, je kan wel zien dat het een fortuin is. Dat is op sommige vlakken wel, maar op heel veel vlakken waren de verschillen best wel groot. Joost en ik waren toch meer de jongens die wat meer op de straat waren, meer buiten speelden. Toch wel meegingen met de opkomst van, nou ja, je had toen Elvis Presley, je kreeg toen langzamerhand de Beatles en je had dan een scheiding tussen Beatles en Stones. Ja, je kan het je allemaal niet voorstellen, maar goed, toen de tijd was dat wel zo. Dus wij waren meer het genieten van het leven, zeg maar. En Pim die zat meer in de boek. Als je uit school kwam, dan, wij gingen naar buiten, we flikkerden de tas in de hoek en we gingen weg. En Pim die ging eerst met mijn moeder lekker aan tafel zitten. En dan werd er thee gedronken en dan kwam er een biscuitje bij en dat soort dingen. En daarna ging hij naar zijn slaapkamer in een gezin van 6. In een eengezinswoning had hij zijn eigen kamertje op zolder. En had een eigen afgeschermd gedeelte met een klaptafeltje, want ja, zoveel ruimte was er niet. Dus dan moet je de pootje eronder zetten, dan heb je een bureautje. En dan kon hij daaraan zijn hobby en ook zijn huiswerk doen. En daar was hij ook heel goed in. En hij was meer in de boeken bezig en hij was ook het lievelingskind van mijn moeder.
Al van jongs af aan was hij anders. Een studiebol met grote ambities. Het gezin paste zich aan de jonge Pim.
Op een gegeven moment wilde Pim toch graag studeren. En die heeft ook de vraag bij mijn vader en mijn moeder neergelegd. We waren het niet slecht, maar we waren het ook niet echt breed. We zaten net buiten de ziekenfondsgrens. Er is toen over gesproken. En iedereen gunde de Pim wel. We zagen ook wel, kijk, hij heeft altijd in die boeken gezeten. Hij heeft altijd interesse gehad. Zat ook in de politiek, althans geïnteresseerd in de politiek. Dus wat is wie, er moet maar gebeuren. Met de consequentie dat we de grote vakantie, dat we dus thuis bleven. Maar ja, goed, oké. Ja, zo werkte dat toen de tijd.
En dat vond iedereen goed in het gezin?
Ja, het waren een aantal die wat zelfstandiger waren. Dus die hadden er minder last van. Ik zou er nog last van hebben eigenlijk. Als ik me naar mezelf kijk, hoor. Dus, maar we hebben dat wel besloten. We hebben gezegd, nou, Pim moet dit gewoon gaan doen.
Dit is geheel in de geest van Pim, hoor, wat ik hier doe. Een stukje taart, want als je bij me op bezoek zou komen, dan weet je gelijk onthaald met...
Ze eten het ook een beetje ter ere van Pim nu.
Zo was het wel.
Ik ben langs bij Ton Kee, een voormalige vriend en huisgenoot van Fortuyn. Hij serveert koffie met appeltaart.
Als er gasten waren, dan moest er wat in huis zijn. Ja, we zijn zeer gastvrij. Dus zo zat hij wel in elkaar.
In 1967 liepen Ton Kee en Pim Fortuyn allebei rond op de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ze studeerden beide sociologie. Maar ze hadden niks met elkaar.
In het eerste jaar zijn we elkaar heel weinig tegengekomen. Want we behoorden echt tot volstrekt verschillende kringen in die tijd. Hij liep rond in een driedelig kostuum en was tamelijk mollig. En heel conservatief in onze ogen. En ik behoorde al heel snel tot de linkse studentenbeweging die in die jaren heel leuke dingen deed. De eerste ontmoeting die ik met Pim had was in oktober 1968. En wat gebeurde er toen? Toen was er in Mexico waar de Olympische Spelen. En voorafgaand aan de Olympische Spelen is er een ongelofelijke slag geweest met opstandige studenten. Waarbij 200 studenten zijn omgekomen bij een neerslaan van daarvan door de Mexicaanse regering. Nou, daar hebben we tegen geprotesteerd in Amsterdam. Want dat waren tenslotte collega's uit een ver land waar wij natuurlijk een hart voor hadden. En ik liep heel opgewonden met pamfletjes bij een college culturele antropologie in de Larestestraat. En ik weet dat Pim die lachte mij uit dat ik met die pamfletjes rondliep. En die zei, maak je toch niet zo druk, jongen, dat helpt toch allemaal niks. Die pamfletjes, dus hou daar nou maar weer op. Toen hoorde hij dus nog bij de rechterzijde van de studenten. Maar goed, een half jaar later had hij zich bekeerd en behoorde hij bij de linkse studentenbeweging.
Hoe kwam dat?
Ik denk toch dat heel erg heeft meegespeeld van dat toen de trend werd gezet door die beweging. Dat dat in was.
Daar gebeurde het
gewoon. Daar gebeurde het.
Ja.
Ik denk de belangrijkste was in 69, 70 dat hij het gevoel had, hoe ga ik mee met de nieuwe trends van de tijd? Dus hoe hoorde ik het bij?
Hij wilde erbij horen.
Hij wilde erbij horen.
Tom Kay schetste een tweeledig beeld van Pim Fortuyn. Hij was een opportunist die meewaaide met de politieke mode van die tijd. Maar tegelijk was hij ook oprecht, bezeten van het marxisme.
Nee, hij was ook ten volle, wat ik zeg, hij was volkomen links, radicaal. Ik bedoel, dat klinkt later natuurlijk vreemd, maar in de jaren 70 was Pim, wat zoals hij sprak het zelf vaak uit, ik als marxist. Dat was een echt lach hem in de mond bestorven.
Het was een groot contrast met Pims kleinburgerlijke achtergrond. Onder de kinderen en hun echtgenoten zaten veel ondernemers. Simon Fortuyn.
Moet je je voorstellen, mijn oudste zus was getrouwd met een detailist. Die had een aantal kledingzaken. Mijn oudste broer Martin die werkte bij een grote farmaceut. Gisbrocades toen, maar later bij Philips. Ikzelf had ondertussen de detailhandelschool was ik aan het doen. Mijn vader was handelsagent of vertegenwoordiger, hoe je het ook noemen wint. Die zaten dus allemaal aan de commerciële kant.
De ondernemers die hij later zou omarmen, daar had de jonge Pim Fortuyn nog weinig mee. Eind jaren 60 lag zijn hart bij de arbeiders. En dat viel niet goed in Huize Fortuyn.
En er komt dus een rode rakker een beetje naar binnen. En die is een klein beetje rood, gewoon krotenrood. Dus echt, een kroot is een bietje, jongens, dat je het even weet. Dus echt, gewoon echt rood. Dus je kan je voorstellen, wij waren graaiers en zakkenvullers.
Ja, okay.
En hij was voor het socialistische en alles gelijk delen. Ja, ben je helemaal gek, ben je voor de pot afgerukt.
Oh, dan zeg ik echt de confrontatie thuis.
Nou, dat werden discussies. En dat begon dan met een kop koffie en een gebakje. Dat ging dan rustig aan. Maar ja, daarna kwam de flesje jenever op tafel en een bier komt op tafel en de wijn op tafel. En Pim was daar fel op. En hij was natuurlijk een ongelofelijke debater. Maar ja, wij waren de zakkenvullers en de graaiers en weet ik veel wat meer. Nou, dan gingen we daar even stevig op in natuurlijk.
En wie in het gezin ging er het fels tegen in?
Nou, eigenlijk allemaal wel. Mijn zwager ook, was ook zo lekker. Martin, die kon er ook wel wat van. Nou, ik zal het even los en brand om de duit in het zakje. Gewoon tegenover elkaar staan, zo simpel was dat. En dan uiteindelijk moest de vredesmissie door mijn moeder zo het einde van de avond wel een beetje geregeld worden om de zaak bij elkaar te houden. Ja, weet je. Dus als Pim er was, never a dull moment.
Als klassiek marxist vond Fortuyn dat de kapitalistische economie vervangen zou moeten worden door een socialistische planeconomie, vertelt Tom Kay.
En dat betekende dus dat de productiemiddelen, zoals het heette, allemaal in overheidshanden moesten komen en aangestuurd worden door een democratische overheid. En dat dus het privébezit eigenlijk zou worden afgeschaft. Dat was toch onze grote doel in die jaren. En dat geldt dus ook voor Pim. En dat heeft hij eigenlijk zeker een jaar of 10 volgehouden.
Pim Fortuyn is natuurlijk niet de enige politicus die een ommezwaai maakte van links naar rechts. Maar toch was hij anders. Feller in al zijn standpunten, alsof de wereld ervan afhing. Zo herinnert ook Ruud Kolen hem, oud-partijvoorzitter van de PvdA.
Ik kom hem wel eens tegen. Het is superlinks, superlinks. Echt, en hij heeft een hele weergang gemaakt van superlinks naar uiteindelijk rechtspopulistische standpunten.
Toen Pim Fortuyn net op de universiteit kwam, droeg hij een driedelig pak. Maar hij maakte een complete transformatie door.
Het uiterlijk van die jaren, lange haren, gewoon losse blouse en zo.
En later opnieuw, maar dan in omgekeerde richting.
Niet wat je later onthoudt en iemand die strak in het pak zat en een kaal hoofd.
Op het oog wisselde Pim Fortuyn even makkelijk van idealen als van garderobe. Maar schijn bedriegt. Socioloog Dick Pels, die het gedachtegoed van Fortuyn onderzocht, herkent in alle ommezwaaien één constante: Fortuyns radicale temperament. Zo kon hij volgens Pels van een marxist een sociaal-liberaal worden en daarna een volksnationalist. Wat bleef terugkeren in al zijn incarnaties was de overtuiging dat het land in crisis was en dat er een grote omwenteling nodig was om de natie te redden. Tegelijk was Pim Fortuyn ook een kind van zijn tijd. Hij was lang niet de enige met grootse en meeslepende idealen. In 1968 waaide de geest van de revolutie door Europa.
Wilt u het podium verlaten?
Universiteiten werden bezet door studenten die vernieuwing eisten.
In 67, 68, dat vind ik nog altijd het mooiste jaar politiek in Europa. En namelijk mei 68 is het meest fantasierijke moment uit de laatste 100 jaar. Het gevoel dat de verbeelding aan de macht zou kunnen komen. Het kwam helemaal niet aan de macht, maar het was denkbaar geweest.
Wat gebeurt er nou met het voorstel om nog een vergadering te houden waar we wel aan het woord kunnen komen en niet door een of andere
Nou, voor en zo. Niet zeggen dat we niet aan het woord.
De Amsterdamse studenten wilden in 1968 meer inspraak en verzetten zich tegen de hiërarchische structuur.
Schors op dit ogenblik de vergadering voor de lunch.
Nou doen wij eindelijk eens constructief.
Wat we nu allemaal in de universiteit heel gewoon vinden, dat studenten vertegenwoordigd zijn.
Inspraak hebben,
ja. Dat was toen nog volkomen nieuw. En dat werd dus door de besturen van de universiteit en door de hoogleraren ook, of althans een flink aantal, zagen het als iets heel verschrikkelijks. Het waren ook hoogleraren die vonden het prachtig, hoor, die deden mee. Ik bedoel, dat was natuurlijk niet zo dat het allemaal tegen was. Maar vooral de besturen van de universiteiten hadden grote moeite om een soort medezeggenschap te erkennen.
Ton Kee stond vooraan bij de studentenopstand.
Weet ik nog, bij de eerste vergadering die erover ging, waren er 750 mensen en een hele volle zaal. En ik mocht dat voorzitter toen. En ik weet wat, toen kon ik zeggen, nou jongens, we gaan op mars nu naar het hoofdgebouw. Want iedereen was daarvoor.
Ook Pim Fortuyn deed mee. Al ging hij niet de barricades op.
Het vastleggen van de democratisering, het reglementen opstellen, dat soort dingen vond hij heel leuk. En dan ook precies vastleggen wat zijn je rechten en je plichten. En dat vond hij allemaal heel interessant. Terwijl dus de meeste activisten, zoals wij ons noemden, die hadden een broertje dood aan dat type bezigheden. Dus daar had hij een zekere aparte deskundigheid. Echt actie voeren met veel demonstraties, daar deed hij minder aan mee. En wat een fabel is, dat is dus wat hij zelf in zijn autobiografie beschrijft. Hij zichzelf als een groot studentenleider bij de allergrootste actie die aan de vuur is geweest.
In zijn boek Babyboomer schrijft Pim Fortuyn: ik kan uitstekend het woord doen en ben voor de autoriteiten alleszins aanvaardbaar. Een geboren leider en voorzitter van de jonge beweging.
Hij was dus, wat ik zeg, actief, maar behoorde niet tot de kring die het er meest toe deed op dat moment.
Pim Fortuyn zou wel in de delegatie hebben gezeten die gesprekken voerde met de burgemeester en de leiding van de universiteit. Maar daar bleef het bij, zegt Ton Kee.
In de hele aanzet tot deze actie heeft hij van tevoren helemaal geen rol gespeeld en later eigenlijk ook niet. Dus het is een. Maar goed, dat is sowieso in zijn autobiografie is kenmerkend dat hij veel gebruik gemaakt heeft van een erg dikke duim. En vooral ook het vergroten van het zelf van de autobiograaf, zeg maar.
Het is een thema dat ik vaak hoor in gesprekken met vrienden en bekenden van Fortuyn. Zijn neiging zich groter te maken om mythe en werkelijkheid door elkaar te laten lopen. Want de enige keer dat Fortuyn wel de leiding nam, vertelt Ton Kee, ging het gelijk mis.
Er zijn zeg maar 10 van die plenaire zittingen geweest, daar heb ik er 8 van voorgezeten of zo. Maar ik was één keer, weet ik, was ik wezen gaan slapen. Want een van de dingen die een bezetting met zich meebrengt is dat je erg weinig slaapt. Dus toen moest ik wat inhalen. En toen kwam ik pas bij die vergadering toen het al begonnen was. En die werd toen voorgezeten door Pim. En wat zich toen voordeed, dat was wel, vond ik wel heel merkelijk, dat dus, er was een groep van, zeg maar, een wat anarchistische groep die meedeed. Die was altijd heel fel en die wilde altijd meer dan wat de leiding van de bezetting eigenlijk wilde. Veel radicaler allemaal. En die moest je dus, tenminste, dat was mijn strategie als voorzitter, was altijd, geef ze de ruimte om het te zeggen. Maar je moet ze niet afkappen. Je moet ze dus ruimte geven. En wat Pim dus deed, was er snoeihard afkappen. En ik weet dat op een gegeven moment, toen was het echt risicovol, toen werd hij bijna bedreigd door een aantal van die jongens. En toen moest er, hadden we zo'n soort ordewacht, die moest om Pim heen gaan staan om hem te beschermen. Dat was in 1972.
Dus toen al een bedreigende situatie?
Ja, een bedreigende situatie, omdat hij riep dus bij die andere jongens zoveel agressie op.
Ook dit komt steeds opnieuw terug. Pim Fortuyn die agressie oproept bij anderen. En gêne bij zijn vrienden.
Het was ook soms gênant als je met hem naar een restaurant ging. Dan ging je eten. En dan, als er dan iets niet goed was, dan ging je dat op zo'n toon tegen een ober zeggen. Dacht u dat ik dit ga opeten? Dat kunt u toch een mens niet voorzetten? Nou ja, zo, op zo'n toon. Dan zat je echt helemaal, ik hoorde je niet bij, dacht je van, ik wil hier weg. Pim, jongen, doe dit niet. Want dat het niet lekker genoeg is, allemaal tot je dienst. Maar dat kun je ook wel op een aardige manier zeggen. Maar dan, iedereen moest dat horen.
Ik zeg wat ik denk en ik doe wat ik zeg. Politiek werd het zijn motto. Maar voor zijn omgeving betekende het dat hij bot of kwetsend kon zijn. Vooral zijn optredens in restaurants zijn legendarisch. Harry Mens, makelaar, tv-presentator en vriend van Fortuyn.
Pim was lastig. En in Rotterdam gingen we z'n drieën eten. En fles wijn open. Ja, boom, en, dus we waren eigenlijk al gasten in dat restaurant. En, ja, ik wil een tong met garnaaltjes. Ja, meneer, die hebben we niet. Geen garnaaltjes. Oh, geen garnaaltjes, geen tong met garnaaltjes. Pak zo die fles beet. Hij zei, gaan we hier naar de overkant, want daar hebben ze tong met garnaaltjes. Dag! En dan ging Pim. Dat deed hij gewoon.
Ook Mieke Bello, een vriendin van Pim Fortuyn, kan zich zijn scherpe tong goed herinneren.
Pim was, die kon natuurlijk zo vals als katoen zijn. Die kon echt iedereen neermaaien die hem in de weg stond.
Al kon hij ook poeslief zijn. Bijvoorbeeld tegen de schoonmaakster die hij later zou krijgen.
Die mevrouw die was helemaal dol op Pim. En ik weet nog heel goed dat we hadden net ontbeten, want ik sliep er dan vaak. Ik combineerde het met werk in die buurt. En dat ze tegen me zei, ja, weet je wat het is feitelijk? Die man is gewoon te goed voor deze wereld. Nou, ik piste echt in mijn broek. Ik dacht, te goed voor deze wereld. Maar zo zag zij hem echt, van altijd lief, altijd aardig. Nou, dat was haar realiteit. Dat vond ik heel geestig, want het tegenovergestelde was natuurlijk waar. Je kon eerder embarrassed worden met Pim dan dat hij te goed voor deze wereld. Ik bedoel, het is natuurlijk een weke omschrijving van iemand die vlijmscherp is.
Pim Fortuyn was na zijn afstuderen naar Groningen verhuisd. Niet veel later volgde zijn oud-studiegenoot Ton K. die woonruimte zocht.
Wat vervolgens gebeurde toen ik hier naartoe kwam, naar Groningen toe ging, was net mijn verkering met mijn vriendinnetje uit. En ik vroeg hem, weet jij waar ik huisvesting kan vinden in Groningen?
Fortuyn heeft hem toen een kamer aangeboden.
Nou, zo gezegd, zo gedaan. Dus toen heb ik 2 jaar met hem in 1 huis gewoond, waardoor ik hem heel goed heb leren kennen. En waardoor we ook wel, toen zijn we bevriend geraakt en ook vervolgens weer ontvriend geraakt.
Hoe is het om met Fortuyn samen te leven?
Nou, hij is sowieso heel gastvrij. Hè? Pim was, is dat altijd geweest, een heel gastvrij persoon. En wat hij ook heeft, op het moment dat je met hem in zo'n huis zit, wil je het je heel erg naar de zin maken. Dat is een eigenschap die hij heel sterk had. Hij was ook gezellig en we hadden, dat was gewoon onderdeel van het bestaan, natuurlijk uitgebreide gesprekken altijd, iedere dag, over de politiek.
In Groningen had Pim Fortuyn een baan aangenomen als docent Marxistische Sociologie aan de universiteit. Toen een populaire, maar omstreden studie. Zijn werk werd dan ook fel bekritiseerd. Zo begeleidde hij een onderzoek naar de sociaal-economische positie van intellectuelen.
Dat is enorm afgekraakt door recensenten. En dat werd werkelijk met de grond gelijk gemaakt. Want wetenschappelijk deugde er niks van. Het was ook, als je het ook nog ziet, ongelooflijk vooringenomen verhaal. Dus daar werd dus door de vakbroeders in de sociologie werd daar met veel dédain naar gekeken. En werd dat niet dus hoog gewaardeerd.
Door zijn radicale ideeën was het ook niet makkelijk voor hem om een promotor te vinden voor zijn proefschrift. Uiteindelijk lukte het toch, bij hoogleraar Ger Harmsen.
Ja, hij was ertoe verplicht bijna.
Okay.
Want er was geen andere hoogleraar in Groningen op dat moment die hem als promovendus wilde. En Harmsen die heeft hem dus als promovendus geaccepteerd, maar wel met moeite.
Ger Harmsen was in die tijd ook een uitgesproken marxist. Maar ook al waren ze het misschien inhoudelijk met elkaar eens, Harmsen vond de aanpak van Fortuyn niet wetenschappelijk.
Kijk, hij was dus afgestudeerd en had binnen een jaar tijd had hij dus een proefschrift geschreven. Alleen vond de promotor dat geen proefschrift. Daar kwam het op neer. Dat had hij ook nog voorgelegd aan een andere hoogleraar. En daar had hij toen commentaar gekregen van die hoogleraar. En daar stond op heel veel pagina's stond: dit is slechts de mening van PF. Want dus geen wetenschap. De mening van PM, dat werd toen in onze omgang altijd een gevleugeld woord. Want dan riep Pim zelf ook: oh ja, maar dit is slechts de mening van PF, hoor.
Ook al werd hij niet serieus genomen door de universitaire elite, onder de studenten was hij wel populair.
Hij gaf dus veel college. Daar was hij oversteen goed in. Hè? Nou, dat kun je je ook wel voorstellen. Als je zijn manier van spreken kent, dan weet je dat hij een geweldig redenaar was. En dat was hij op jonge leeftijd natuurlijk ook al. Dus er waren veel studenten die graag naar zijn colleges kwamen.
Hij slaagde er uiteindelijk ook in om een volwaardig proefschrift te maken.
Dat is het proefschrift Sociaal-Economische Politiek in Nederland van 1945 tot 1949.
Daar ligt hij voor ons.
En dit is, vind ik, nog steeds een grondig wetenschappelijk werk. Dat verdient echt de titel wetenschap.
Toch zou Fortuyn in Groningen niet de positie bereiken die hij nastreefde. Die van professor. Hij besloot te vertrekken. Later, begin jaren 90, zou hij wel bijzonder hoogleraar worden aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Al ging het niet van harte. Roel Innetveld was daar toen hoogleraar en kan zich de benoeming herinneren.
We spraken dus kandidaten voor dat hoogleraarschap. En toen werd Pim dat. En de mensen in de vakbereiding waren al een beetje ongemakkelijk over. Goed, maar het was een deeltijdse aanstelling voor 4 jaar. En, dus hij werd benoemd en toen gaf hij een oratie. En toen zei hij dat hij hoopte samen met mij nog eens een boek te schrijven. Toen was de receptie en toen zei ik tegen hem: nou goed, gaan we doen, Pim, maar je moet je wel eerst nog een paar boeken lezen. Dan hadden we weer een half jaar ruzie.
Roel Innetveld kan er nu wel om lachen, want later werden ze vrienden. Maar omdat het alleen maar om een tijdelijke positie ging, moest Pim Fortuyn worden herbenoemd. En dat leidde opnieuw tot discussie over de wetenschappelijke waarde van zijn werk.
Goed, dus toen was vakbeweging echt tegen zijn herbenoeming.
Roel Innetveld zelf was voor, maar hij had wel twijfels.
Nou ja, kijk, hij had intussen die boeken geschreven en wij waren natuurlijk stik jaloers, want we hebben nooit oplagen gehad die hij kreeg. En dus ik vond het een beetje goedkoop te zeggen: nou, hij is niet wetenschappelijk bezig en laat hij maar opdonderen. Dus toen hebben we besloten dat hij wel werd herbenoemd, maar met de verplichting om nu toch ook 1 keer per jaar een echt wetenschappelijke publicatie te geven. Nou, dat ging ik aan vertellen, was hij verschrikkelijk kwaad, heeft hij ontslag genomen. Want dat kon hij niet hebben, want hij vond zijn boeken ook wetenschappelijk werk, wat echt niet waar is. Ik bedoel, er zijn een paar codes voor wetenschappelijk werk en daar voldeed hij niet aan. Het waren wel goede boeken, fantastische oplagen. Er zat geen wetenschappelijke bewijsvoering in, om het zacht uit.
Maar wist hij dat echt niet, terwijl hij al ervaring als hoogleraar had? Of was hij om een andere reden boos?
Nee, want wij hebben hem uitgelegd dat de enige manier was om meerderheid van het curatorium toe te krijgen om te herbenoemen. Dus we hadden helemaal geen bijmotieven. Maar het heeft hij ontslag genomen. Ik vond het een dwaze daad. Maar dat zei ik ook gewoon. Waarom doe je dat nou? Want hij vereenzaamde zichzelf daarmee. Hè?
Pim Fortuyn vereenzaamde niet alleen in de wetenschap. Want hoe bot hij ook kon zijn in de omgang met anderen, hij bleef altijd op zoek naar erkenning en liefde. Dat vertelt Jan het Hooft, een van de beste vrienden van Fortuyn.
Pim was relationeel, was hij op zoek naar het grote geluk. Dat is een rode draad ook in de rest van zijn leven. Uiteindelijk is hem dat niet echt gelukt. De liefde kwam wel langs, maar de bestendige en duurzame liefde, waar hij echt wel heel erg op hoopte, niet. Daar ging het gesprek ook vaak over. Van hoe komt dat nou en wat is dat nou? En hij was ook wel vaak eenzaam en dat deed hem ook wel verdriet. Veel van onze correspondentie gaat daar ook over. Ja.
Over eenzaamheid?
Over eenzaamheid, van hoe vind ik mijn weg in de liefde. Maar ook hoe vind ik maatschappelijk mijn weg. Want dat is natuurlijk ook wel een zoektocht voor hem geweest.
Fortuyn en Jan het Hooft hebben elkaar ontmoet in Groningen. En bleven contact houden, ook toen ze ver uit elkaar woonden. Ze begonnen elkaar te schrijven.
Ik heb toen een fax aangeschaft op aandringen van Pim. Eigenlijk tot het laatste aan toe hebben we gefaxt. En het laatste stukje waren dat mails. Gingen mee met de tijd. Maar het is een hele intensieve en uitgebreide correspondentie is dat geweest. Als er even wat aan de hand was, dan konden het er ook wel 3 brieven op een dag zijn. En ook als we op vakantie waren, dan werd vaak nog het faxadres van het hotel of wat dan ook achterhaald. Zodat er nog even wat gewisseld kon.
Oh ja? Ja. En hoe vond je dat? Dacht je niet soms van, nou nu even niet?
Nee, dat heb ik eigenlijk nooit. We hebben allebei nooit zo gedacht. Pim hoorde er wel een beetje bij de familie. En dat heeft mij, het heeft mij nooit geïrriteerd.
Later zou Fortuyn het boek De Verweesde Samenleving schrijven. Volgens Fortuyn bestond de samenleving uit wezen. Mensen zonder ideeën, zonder vaste normen en waarden, zonder vaders en moeders. Volgens Jan het Hooft is het boek niet alleen een kritische schets van Nederland, maar ook een zelfportret.
Ik denk dat die titel niet alleen slaat op de samenleving, wat een perfecte analyse is overigens, maar ook wel heel erg op zijn eigen leven. Pim was alleen, voelde zich alleen en
En misschien niet eens, of misschien wel meer dan alleen, ook echt eenzaam.
Ja, hij was ook bij buien was die eenzaam. En natuurlijk, er was een hoop afleiding. Hij logeerde er dan ook, dat schrijft hij dan ook. Van, nou, wat was het gezellig en wat hebben we leuke dingen gegaan. En dan op maandag, dan gaan de gordijnen weer naar beneden. En dan is het alleen zijn, dat sloeg weer toe. Daar had hij last van. Ja, zeker.
Mieke Bello, vriendin van Fortuyn.
Pim heeft natuurlijk altijd zijn grote liefde ontbeerd. Ik denk dat hij daar altijd over is blijven rouwen. Dat nooit verder is gekomen dan het eerste stadium. Hij was natuurlijk ook niet zo erg relatiemateriaal, laten we wel wezen. Het was natuurlijk geen makkelijke man om mee te leven.
De emotionele nabijheid die Fortuyn zocht, kon mensen ook te veel worden. Maar met Ton Kee, die met Fortuyn samenwoonde, ging het verrassend goed.
Ik weet ook zeker dat het feit dat ik 2 jaar met hem in één huis heb kunnen leven was bij de gratie van het feit dat we geen relatie hadden. Want zijn relaties hebben nooit langer geduurd dan een paar maanden.
Nee, omdat er net voldoende afstand was?
Ja, ik denk op het moment dat zag je, als hij met iemand een relatie kreeg, dan werd dat voor de ander meestal zo beklemmend dat hij na een tijdje weer wegliep. En ik had daar geen last van.
Arendo Joustra, hoofdredacteur van Elsevier, het tijdschrift waar Pim Fortuyn later voor zou schrijven, herinnert zich vooral de sociaal onhandige kant van Fortuyn.
Hij vond mij een vriend. En ik ben niet zo makkelijk met vriendschappen, dus ik vond het zelf niet zo heel erg. Hij was ook lastig, hè? Dus je zoekt ook wel vrienden uit die prettig zijn. En dat was hij niet helemaal. Een voorbeeld noemen, ik woonde toen ook aan het Vondelpark en mijn toenmalige vriend hield een feestje. En het feestje zou beginnen een beetje om 8 uur. Maar hij stond om 6 uur voor de deur, terwijl wij nog aan het douchen waren. En zei ik, Pim, wat nu? Ik zei, wij zijn nog niet zo ver. Want hij was dan totaal onthand. Want hij had ook iets een diepe vorm van eenzaamheid over zich heen. Hè? Heel erg alleen. De hele avond heb ik mijn handen vol aan hem gehad, want het is zo'n prinsje, hij moest alle aandacht krijgen.
Fortuyn wilde in de spotlight staan. Maar er was ook iets anders waar hij al van jongs af aan van droomde. Hij wilde invloed. Dat was een van de redenen waarom hij zo graag professor wilde worden.
De ambitie om het hoogste te bereiken heeft hij altijd gehad.
Maar als kind had hij nog grotere ambities.
Vanavond het omstreden fenomeen Pim Fortuyn.
Hartelijk welkom.
Hij vertelde erover in het tv-programma Het Zwarte Schaap.
Pim Fortuyn wilde als kleine jongen paus worden. En hoewel volgens hem Nederland vrij vol was, ging hij toch niet naar het Vaticaan. Hij koos voor de wetenschap en werd een erkend bekwaam hoogleraar. Meneer Fortuyn, allereerst even die paus. Wat trok u zo aan in het ambt van de hoogste Romeinse gezagsdrager?
Natuurlijk in het middelpunt van de belangstelling sta ik. Die televisie die kwam toen net op. Ik herinner me nog de begrafenis van Pius XII. Dat was in 1956, als mijn geheugen me niet tekort schiet. En dat was een enorm gebeuren, heel liturgisch. En, ja, daar heb je dan één figuur, in dit geval was hij dan dood. Maar toch stond hij in het middelpunt. En ik herinner me nog dat ik tegen mijn moeder zei dat ik dat wilde worden, ja.
Er zit wel een celibaatsverplichting aan, hè?
Ja, maar ja, dat dacht je met je zus. Dus, hoe oud was ik toen? 8 jaar of zo. Ja, daar was je niet mee bezig. Maar... Tegenwoordige kinderen wel, maar wij waren nog heel naïef.
U ook?
Ja, dat heeft lang geduurd. Voordat... ik mijn eerste, zeg maar, uitgebreide seksuele ervaring had, was ik toch een jaar of 1, 22. Ja. Vinden ze tegenwoordig wel laat.
Maar paus, dat werd het uiteindelijk niet?
Nee, is er niet geworden.
Nee. U ging, ging sociologie.
Je weet het maar nooit.
Nou, ik kan u verzekeren dat u dat niet meer wordt, meneer Fortuyn. dan komt er geen witte rook uit de schoorsteen.
Zwarte.
Zwarte, heel zwart, ja. Roze, denk ik. Maar...
Fortuyn is in de media altijd open geweest over zijn privéleven. Ook over zijn homoseksualiteit.
Ik heb ook nog een vriendin gehad. Maar ja, op een gegeven moment kom je erachter. Ja, je bent zo homoseksueel. En ik werd homoseksueler toen ik met haar was. Hè. Ik kon het wel doen met het paard van de Schillenboer. Ja, en dat wil je een vrouw niet aandoen.
Paard van de Schillenboer begreep ik niet helemaal.
Nou ja, dan, als het maar vent was, het maakt het niet uit hoe hij eruit zag. Oh, paard van
de Schillenboer. Maar hoe licht hij er zelf ook over sprak... Het was niet makkelijk om altijd anders te zijn. Arendo Joustra, hoofdredacteur van Elsevier en zelf homoseksueel.
Als homoseksueel ben je wel een soort buitenstaander. Tegelijkertijd wilde hij behoren tot het establishment. Hij had niet liever, had hij als Kok hem had gevraagd om zijn opvolger te worden, had hij dat gedaan, weet je wel, los van de politiek. Dus, maar hij was per definitie was hij al buitenstaander door zijn geaardheid.
Simon Fortuyn.
Mijn vader heeft daar altijd mee geworsteld. Mijn vader heeft het eigenlijk nooit geaccepteerd.
Hij heeft er meer of meer de deur gewezen, toch?
Ja, nou goed, zo hard wil ik het ook weer niet zeggen. Maar het gaf wel even een dreun in, laat ik zeggen, in de familie. Nou, en de relatie met mijn vader is er toen niet beter op geworden. En dat is ook eigenlijk nooit meer echt goed geworden. Dat is eigenlijk zo gebleven.
Pim Fortuyn vertelde er zelf over in een interview met Ivo Nieuwe.
Mijn vader was heel... Die zei van, je gaat naar de psychiater. Of daar is het gat van de deur. En ik heb toen het gat van de deur gekozen.
Jan het Hoofd, een van Fortuyns beste vrienden... leest voor uit een toespraak die hij hield... na een herdenkingsdienst.
In de wetenschap was Pim een buitenbeentje... vanwege zijn vaak onconventionele aanpak. Ook zijn homoseksualiteit plaatste hem in zekere zin buiten de orde... Zelfs politiek was die niet in te delen binnen de gangbare links-rechtsverdeling. Pim was de vleesgeworden buitenstaander.
Niemand wordt vrijwillig een buitenstaander, zou je denken. Maar je kan het ook anders zien. En ik denk dat Fortuyn het ook anders zag. Fortuyn romantiseerde het beeld van de onbegrepen eenling tegen de massa, schrijft socioloog Dick Pels. Want een buitenstaander hoeft zichzelf niet als slachtoffer te zien. Hij kan ook een verlosser zijn. Arendo Joustra.
Dus je bent per definitie een buitenstaander. De rest ziet je als buitenstaander. Dus je kan je ook makkelijk opstellen als buitenstaander. Nou, dus, volgens mij is dat ook wel een sleutel tot Pim.
Pim Fortuyn werd geen paus. Maar zijn droom om de wereld te veranderen kon hij niet loslaten. Hij wist dat hij voorbestemd was voor iets groots. In de volgende aflevering van Pim. Een politieke doorbraak hangt in de lucht.
De woede van burgers keert zich tegen de gevestigde orde. Pim is een podcast van NRC. Redactie en productie waren in handen van Jennifer Patterson en Henk Ruigrok van de Werven. De host ben ik, Guus Valk. Montage door Jennifer Patterson. Muziek van Darius Stimmer. Mixage, audiochef. We hadden deze podcast niet kunnen maken zonder Gabrielle Adair, Jair Stijn, Dirk Hooyer, Mirjam van Zuidam, Lemia Ahaduay en de chef van de audioredactie Anne Moraal. Verder willen we iedereen bedanken die belangeloos heeft meegewerkt aan de talloze interviews die we de afgelopen maanden hebben gedaan.